Goedemorgen. Wat een prachtige liederen om met elkaar te zingen. Hè? Echt zo mooi. Zowel in het Engels als in het Nederlands. Prachtige woorden die we mogen zingen tot God. En tegelijkertijd ervaar ik dan ook dat het iets in je hart doet. Dat het dan ook je hart mag raken en je weer mag bouwen in geloof. En zo mogen we met elkaar ook het woord openen. En ik wil vanmorgen spreken eigenlijk weer in het thema heilig, 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 de heiligheid van God. En een aantal weken terug heb ik gesproken over Gods heiligheid en Gods liefde. En hoe die beide er zijn. Gods heiligheid is er, Gods liefde is er. En de liefde van God draagt als het ware de heiligheid van God ons leven binnen. En soms zijn er mensen die kijken naar het ene stuk, dat is de liefde. En soms zijn er mensen die kijken weer meer naar het andere stuk, dat is dan de heiligheid. En het is net aan naar welke kant je kijkt. Op die manier sta je ook in het leven. Dat is vaak het gevolg daarvan. Kijk je heel veel naar de heiligheid, dan zul je in heel veel angst voor God misschien wel gaan leven. Maar kijk je veel meer naar de liefde, Dan verdwijnt die angst weer meer, maar bestaat ook de kans, als dat doorhelt naar één kant, dat je alleen maar de lieve God gaat zien en daarmee de heiligheid weer uit het oog verliest. Nou, wat is dan het antwoord van ons wat op een gezonde manier mag komen? Daar wil ik eigenlijk vandaag meer bij stilstaan. Ik wil gaan lezen uit een gedeelte, wat is een van mijn, mag je dat zeggen, lievelingsgedeelte uit de Bijbel? Ja. Zo ervaar ik het altijd wel. Als ik dat lees, dan daar zit zo ontzettend veel in. Maar ook, het raakt me altijd enorm wat daar staat. Dat is Exodus, hoofdstuk 33. Dat is de ontmoeting tussen God en Mozes. En het gesprek wat daar plaatsvindt tussen Mozes en tussen God. Ik ga het eerst lezen en dan ga ik daarna de context wat meer uitleggen. Ik lees vanaf vers 12. Exodus 33 vanaf vers 12. En toen zei Mozes tegen de Heere, zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf hebt gezegd, ik ken u bij uw naam en ook u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij dan toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. En hij zei, moet mijn aangezicht dan meegaan om u gerust te stellen? En toen zei Mozes tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op aardbodem zijn. En toen zei de Heere tegen Mozes, ook dit woord dat je spreekt zal ik doen, want je hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken je bij je naam. En toen zei Mozes, toon mij dan toch uw heerlijkheid. En God zei, ik zal mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen, maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en leven. En leven blijven. En ook zei de Heere, zie hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zult u niet zien. Tot zover. Intens gesprek tussen Mozes en God. En ook een enorme vrijmoedigheid van Mozes als de manier waarop hij tot God spreekt. En waarom is dat nou zo vrijmoedig? Nou, dat heeft A te maken met wie God is, maar ook met wat daarvoor is gebeurd. En dan ga ik even als een stuk inleiding naar een paar hoofdstukken terug, waar Israël uit Egypte is geleid, is gekomen in de woestijn. En uiteindelijk is Mozes in hoofdstuk 19 op de berg Sinaï gekomen. En En op die berg Sinaï, daar gaat God tot hem spreken. En als hij dan spreekt, dan zegt hij onder andere: als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. En u dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. En met deze woorden moet u tot de Israëlieten spreken. Jullie zullen een volk zijn, een koninkrijk van priesters. Jullie zullen geheiligd zijn, apart gezet zijn, als jullie doen wat ik tot jullie zeg, zegt God op dat moment. En dan gaat God daarna zeggen: laat heel het volk komen en laat hen, dat staat dan een stukje verder in vers 14, en laat het volk zich heiligen. En ze wasten hun kleren, staat er dan bij. Dus zelfs alles wat ze aan hadden moest gereinigd worden. En ze moesten geheiligd worden. Want dat was hoe God zou kunnen verschijnen aan hen op de manier zoals hij dat deed. En dan vervolgens lees je dat hele indrukwekkende verhaal dat God neerdaalt op de berg Sinaï. En dan neerdaalt met gedonder en met bliksemflitsen en met bazuingeschal. En het is allemaal zo intens en zo groot dat de mensen schrokken daarvan. En dan wordt Mozes omhoog geroepen en dan krijgt hij daar een aantal aanwijzingen en dan daalt hij weer van de berg af en dan begint God te spreken de woorden die wij misschien ook wel al heel vaak hebben gehoord in ons leven, wat ook wel in onze taal de 10 geboden worden genoemd. Eigenlijk zijn het de 10 leefregels, de 10 lessen die God wil geven. En dan spreekt hij die woorden uit terwijl iedereen het kan horen. Moet je even voorstellen, je staat daar bij die berg Horeb en God begint te spreken, de God die zo neergedaald is en die begint te spreken de woorden en dan begint het met die woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, u zult voor uzelf geen beeld maken, en daarvoor niet neerbuigen, niet dienen enzovoort. Dat zijn al de woorden die God gaf en dat gaat dan verder. En dan vervolgens moet Mozes omhoog komen en dan zegt het volk eerst voordat hij naar boven gaat deze woorden. En die vind ik zo prachtig. Mozes zegt tegen het volk als hij omhoog gaat en de mensen zeggen: spreekt u met ons, Mozes, spreek jij maar met ons, wij zullen luisteren, maar laat God niet met ons spreken, want anders sterven wij. Dat is de grootheid en de heiligheid van God. En dan zegt Mozes: wees niet bevreesd. Want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vreze voor hem u voor ogen staat. Opdat u niet zondigt. Mozes zegt eigenlijk dit: wees niet bang, want God is gekomen om je te testen. Maar heb wel de vreze voor hem, heb wel het ontzag voor hem, heb wel het respect voor hem dat hij nodig heeft. Dus niet bang zijn, maar wel de vreze van God des Heren hebben. Wel het respect en de eerbied hebben, opdat je niet zondigt. En dat is de oorzaak, de reden waarom de heiligheid van God niet dicht bij mensen kan zijn als je niet geheiligd bent vanwege onze zonde. En dan vervolgens gaat het door, dan gaat Mozes naar boven en die is dan 40 dagen en 40 nachten op de berg en die krijgt er allerlei wetten die waaraan gehouden moest worden. Ook onder andere over de bouw van de tabernakel. En dan is hij boven en ondertussen is het volk beneden en die denkt: Mozes is nu al zo lang weg bij die grote heilige God. Hij is de wolk ingegaan. Wij zien hem niet meer. Wij denken niet meer dat hij terug zal komen. Want wie kan bij deze God bestaan? Wie kan daar blijven? En dan beginnen zij zelf op eigen initiatief iets te doen waarvan God nou juist had gezegd: dat mag je niet doen. Namelijk, je mag geen andere goden maken, je mag geen afbeelding maken, je daarvoor neerbuigen. Maar wat deden zij? Zij maakten een gouden kalf en ze zeiden: dit is onze God. Dit is God. En wat ze eigenlijk zeiden niet is: oh, wij doen God weg en we gaan een andere God maken. Nee, zij maakten in hun beleving een beeld van God zoals zij dachten: nou, dit, zo gaat hij eruit zien en zo kunnen we hem eren en aanbidden. Dus ze maakten eigenlijk een afbeelding van God. Maar omdat zij een afbeelding maken van een schepsel om daarmee God te willen eren, was God al zo kwaad dat hij tegen Mozes zei: Mozes, ga maar naar beneden, want het volk heeft nu al het verbond verbroken. En ga nu maar. En je moet ze maar gaan brengen naar een land wat ik beloofd heb. Het land wat ik beloofd heb aan Abraham, Isaac en Jacob. Maar ik kan niet meegaan in hun midden. Want dit volk is een volk wat hard is van hun hart. Ze zijn niet rein. Ik kan niet in hun midden zijn. Want als ik dat zou doen, dan zou ik ze zeker wat aandoen. En hij zegt, ik ga ook eigenlijk... Hij zei, God, letterlijk, ik wil ze eigenlijk allemaal wegdoen, Mozes. En dan ga ik met jou ga ik opnieuw beginnen. Dan gaan we een nieuw volk maken. En Mozes ging in gebed voor dat volk. En Mozes begon te bidden. Zeg, Heer, doe dat toch niet. Want hoe zouden de mensen anders weten dat u Israël heeft uitgekozen als u niet zelf met hen meegaat? En hij gaat vergeving bidden. Hij zegt zelfs, schrap mij alstublieft niet uit uw boek dat u geschreven hebt. Want, zei de Heer tegen Mozes, wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Heer, schrap mij niet uit uw boek, maar ook de anderen niet. Vergeef hun zonde. En dan begint hoofdstuk 33. En dan begint er ook weer een enorm, een soort discussie tussen Mozes en tussen God zelf. Want God had gezegd in de 10 geboden, Mozes, of eigenlijk tegen het volk, ik ben de Heere uw God die u uit het diensthuis uit Egypte uitgeleid heeft. En nu zegt God tegen Mozes, Mozes, ga heen en vertrek van hier, jij en het volk dat jij vanuit Egypte hebt uitgeleid. En dan zegt hij, ik zal een engel voor je uitzenden, maar ik zal zelf niet in hun midden meegaan, omdat het een halsstarrig volk is en u anders onderweg zou moeten vernietigen. En dan bouwt vervolgens Mozes een tent van de ontmoeting buiten de legerplaats. En als hij dan terug is en hij gaat die tent binnen, dan zie je dat heel het volk, wat inmiddels enorm veel geleerd heeft, omdat Mozes kwam beneden, jullie kennen misschien de geschiedenis, hij kwam beneden en hij gooide die twee stenen tafelen stuk en hij verbrijzelde dat gouden kalf. Dus ik vraag mij af, daar staat er niet bij, hoe moet dat volk zich gevoeld hebben ten opzichte van God? Niet eens naar Mozes alleen, maar ook ten opzichte van de Heer. En dan is er een tent van ontmoeting en dan zien ze Mozes naar die tent van de ontmoeting gaan. En als iedereen dat dan ziet, dan gaat iedereen voor hun eigen tent staan en kijkt Mozes na die buiten het legerkamp de tent der ontmoeting ingaat. En dan gaat Mozes naar binnen en dan daalt de wolkkolom neer. Het is niet dat de wolkkolom neerdaalde en Mozes moest naar de tent. Nee, zodra Mozes naar binnen ging, daalde de wolkkolom neer. Zodra jij op je knieën gaat, zal God naar jou luisteren. Wanneer jij eerst in de tijd ingaat, zal God komen. Als jij nadert tot hem, zal hij tot jou naderen. En als die wolkkolom dan voor die opening van die tent kwam te staan, dan zei het volk op dat moment niets meer en ging op de knieën en knielde. Knielde in eerbied voor deze God. En dan sprak God met Mozes van aangezicht tot aangezicht. Dat betekent, zoals een vriend spreekt met zijn vriend. Dat betekent niet dat Mozes even voor de goede orde God zag. Maar dat betekent dat God zelf tot hem sprak vanuit de wolk. En niet in dromen of door beelden, zoals door de profeten. Nee, hij sprak uit de wolk zelf met Mozes. En Mozes sprak tot God. En als dat gesprek dan weer afgelopen was, ging de wolkkolom weer omhoog, ging God weer weg en Mozes ging naar buiten. Maar Jozua bleef achter in de tent van de ontmoeting, bleef daar altijd. En dan komt dit gesprek wat we hebben gelezen. En dan zegt de Heere tegen Mozes, Mozes, ga maar op weg. En dan zegt Mozes, ja maar Heer, u zegt, laat dit volk verder trekken. U heeft me echter niet laten weten wie u meezendt. Dat is niet helemaal waar, want God had gezegd, ik zal een engel met je meesturen. Maar Mozes die probeert om hier contact met God te krijgen, om iets voor elkaar te krijgen. En dan zegt hij, u heeft toch gezegd, ik ken je bij je naam en je hebt genade gevonden in mijn ogen. Nou, als ik dan genade heb gevonden in je ogen, maak mij dan uw weg bekend. Maak mij uw wegen bekend en dan zal ik u kennen. Als je God wil leren kennen, moeten wij gaan leren om zijn wegen te gaan. Dat betekent dat we moeten gaan doen wat hij van ons vraagt, wat hij tot ons zegt. Dat wij gehoorzaam zijn aan datgene wat hij zegt. En dan als we die wegen gaan, dan zullen we God leren kennen. Zoals het in de psalmen staat. De vertrouwen. vertrouwelijke omgang van de Heer is met hen die hem vrezen. Dat is Psalm 25. Als je hem vreest, zal hij met jou willen omgaan. En dan leer je hem kennen door zijn weg te gaan en te doen wat hij van je vraagt. En dan zegt de Heere God tegen Mozes. Mozes, eigenlijk in deze vertaling staat, moet mijn aangezicht dan met jullie meegaan? Het woord wat daar staat kan ook betekenen zelf. Moet ik zelf met je meegaan? Moet ik dan zelf meegaan? En dan zegt Mozes dit prachtige woord. Als u niet met ons meegaat, doe ons dan van hier niet optrekken. Eigenlijk zegt Mozes daar, Heer, ik ben liever hier in de woestijn met u dan in het beloofde land zonder u. Het gaat over de aanwezigheid van God. De aanwezigheid waarvan Mozes wist, deze grote heilige God, die ook zo vol van liefde en genade is. Ik wil in zijn aanwezigheid zijn. Let wel, hij is 40 dagen en 40 nachten op de berg geweest. Daarna zal hij nog een keer 40 dagen en 40 nachten alleen bij God zijn. Het is zo intens heilig daar. Het is bijna alsof je een blik krijgt in Openbaring waar de engelen staan en die roepen heilig, heilig, heilig. Die vier dieren. En Mozes zegt, als u niet met ons meegaat, laat ons dan van hier niet optrekken. En dan zegt God, nou Mozes, omdat je dat vraagt, zal ik het doen. Ik vind het zo mooi, die genade van God. Op basis van de relatie die er is tussen God en Mozes. Een hart wat gericht is op God en bidt. God wil dat gebed verhoren. En omdat je dat vraagt, zal ik het ook doen. En vervolgens denk ik, oké, dan is dit wat Mozes wilde. Maar Mozes vraagt nog meer. Mozes vraagt op dat moment, Heer, laat mij toch uw heerlijkheid zien. Het is een soort overtreffende trap. Laat mij uw glorie zien. Laat mij uw heerlijkheid zien. Eigenlijk is het zo'n enorme schreeuw van liefde vanuit God, vanuit het hart van Mozes. Het is niet alleen maar de heilige God, het is de liefde van God die Mozes proefde. En Mozes die wilde meer van God. Laat mij uw heerlijkheid zien. En dan zegt God iets heel verrassends. Hij zegt, ik zal mijn goedheid aan je voorbij laten komen. Ik zal in jouw aanwezigheid de naam van de Heer uitroepen. Ik zal genadig zijn wie ik genadig ben. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij zal ontfermen. Maar, zei hij, je zult mijn aangezicht niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en leven. Geen mens kan mij zien en leven. Zie je Gods aangezicht, dan zie je God zelf. Meer nog, zingen wij of spreken wij over de heerlijkheid en de glorie van God, dan praten wij dus ook over God zelf. Mozes zegt, laat mij toch uw heerlijkheid zien. En God zegt, je kunt mij niet zien. Want als je mij zou zien, zou je sterven. Dat is de heiligheid van God. Zie hoe heiligheid en liefde met elkaar in verbinding staan, omdat God beide is. En het doel van al de verhalen die God heeft laten opschrijven, door mensen geschreven in de Bijbel, door zijn geest geïnspireerd, is om te laten zien wie hij is en hoe hij is. En ik geloof het thema wat wij Dit seizoen hebben, dat het ook daarom bedoeld is, dat we steeds dichter naar God toe kunnen leven, opdat we steeds meer gaan ontdekken wie hij werkelijk is en hoe groot hij werkelijk is, hoe heilig hij is, wat hij van jou en mij vraagt, hoe we kunnen leren leven voor zijn aangezicht zoals hij dat wil. Het thema is niet om angst in te boezemen. Het thema is ook niet om een soort heiligingscultuur in het leven te roepen, waarin wij ons best aan het doen zijn om nou maar zo goed mogelijk te leven. Want dat gaat niet werken. Dat kan niet. Dat is in het verleden al te vaak geprobeerd. Het doel is dat wij steeds meer zicht krijgen op wie God werkelijk is, hoe groot hij is, hoe heilig hij is, hoe klein wij zijn. En dat wij kunnen leren om te buigen voor hem. Niet om angst te hebben, zoals Mozes dat zei, maar opdat opdat de vrezen des Heeren, opdat de eerbied en het respect voor ogen staat. En dat je vanuit dat gedeelte leert leven. Waarom doe je wat je doet? Op school, hier in de kerk. Waarom doe je wat je doet in je familie en je gezin? En ben je bewust dat bij alles wat je doet of zegt, die heilige God daar is, die zo ontzettend veel van jou en mij houdt, dat hij zei, dat is de reden waarom ik mijn zoon ga zenden. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben en heeft. Het is zo groot wat God, de heilige God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, die de heilige is, heeft gedaan in Jezus. En als God zegt, je kunt mijn aangezicht niet zien, want geen mens kan mij zien en leven, dan blijft het daar niet bij. Kijk maar eens wat er staat in Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 14. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 14, daar staat het volgende. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zien zal. Dus jaag de heiliging na. Wat is dan de heiliging najagen? De heiliging najagen betekent dat je beseft dat God de Heilige is. En dat je door het geloof in de Heer Jezus, zoals staat in 1 Korinthe 1 vers 30, dat Jezus onze heiliging is geworden. Dus dat we door het geloof mogen weten dat we geheiligd zijn in Jezus. En dat we vanuit Jezus door de Heilige Geest gaan leren een leven te leven wat overeenkomt met de wil van God, zodat wij levende getuigen zijn van God. Dat betekent dus niet dat wij in ons leven maar kunnen doen wat wij willen om daarmee God te eren, maar dat wij luisteren naar God wat Hij wil dat wij doen, zodat Hij wordt geëerd. Dat vraagt gehoorzaamheid. Dat vraagt luisteren naar de Geest, dat vraagt zien op Jezus, want wat Jezus deed, en hoe kunnen wij dat dan doen? Jaag de heiliging na zonder welke niemand de Heere zal zien. De Heer Jezus zelf zei in Matteüs eigenlijk iets soortgelijks in de bergreden, waar het gaat bij de zaligsprekingen. En een van de zaligsprekingen is dit, dat is Matteüs 5 vers 8. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Heiliging betekent dat je hart gereinigd is. Heiliging betekent dat je schoon bent. Dat datgene wat op je hart is, wat jou scheidt van God, namelijk jouw zonde, dat dat weg is gedaan door het geloof in het bloed van Jezus, wat voor jou heeft gevloeid. Zalig de reinen van hart, de puren, de zuiveren van hart. Want zij zullen God zien. Met andere woorden, God zegt eerst, niemand kan mij zien en leven. Maar de belofte is er, je zult mij zien. Jezus zegt zelfs in Johannes hoofdstuk 14, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Geen wonder dat de discipelen zeiden, nou laat ons dan de Vader maar zien, het is ons genoeg. Maar Jezus zegt, als je naar mij kijkt, dan zie je hoe de Vader is. Maar er komt een moment dat we hem zullen kennen en zien van aangezicht tot aangezicht. En wie mogen dat doen? Dat zijn zij die gereinigd en geheiligd zijn door het bloed van Jezus. En die de heiligheid nastreven. Hebreeën 9. Ik heb vorige week rond het avondmaal die al gelezen. En ik wil nog één keer kort lezen. Hebreeën hoofdstuk 9. Afgelopen dag was het voor Israël grote verzoendag. Grote verzoendag waarin zij vieren, gedenken dat één dag in het jaar alle zonden die nog niet beleden zijn, omdat die in onwetendheid gedaan zijn, dat ook die zonden uiteindelijk weg worden gedaan. Dat was wat ik vorige week uitlegde, waar onder andere dat bokje werd geslaagd en waar de hoge priester het heilige de heilig binnenging met dat bloed. Daarvoor had hij de zonde van het volk op een ander bokje gelegd en dat de woestijn ingestuurd, zodat het buiten de legerplaats zou zijn en niet meer in het midden van Israël. En in Hebreeën hoofdstuk 9, daar staat dan over de hoge priester die één keer per jaar daar naar midden mag, staat het volgende in vers 11. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat wil zeggen niet van deze schepping. Mozes maakte een tabernakel naar het beeld wat hij gezien had van God op de berg. God had hem laten zien hoe het hemelse heiligdom eruit zag. En zo moest Mozes op aarde dit heiligdom maken. En dan staat er in vers 12. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daar een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van een jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God heeft geofferd, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Het is het bloed van Jezus wat ons heeft geheiligd en gereinigd. Precies dat waarvan de Hebreeënbrief zegt, streef dat na. Want als je geheiligd bent, zul je God zien. Streef dat na en dien hem. Dien hem op een manier zoals God dat van jou vraagt. Hebreeën 12 zegt over dat woordje dienen dit. Hebreeën 12 vanaf vers 28. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Dit zegt de schrijver van de Hebreeënbrief tegen de gelovigen in de Heer Jezus. Het is dus niet zo dat gelovigen in de Heer Jezus niet meer stil hoeven te staan bij de heiligheid van God. Het is dus niet zo dat het alleen maar gaat over liefde. Het gaat nog steeds over de heiligheid van God. Het gaat nog steeds over het geheiligd en gereinigd zijn in het bloed van zijn Zoon. Het gaat nog steeds over hoe leef jij in deze wereld. Hoe dien jij God in deze wereld? Nou, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, als je God wilt dienen, dien hem dan op een hem welgevallige wijze met ontzag en met eerbied. Hoor je de vrezen van de Heere weer in doorkomen. Maar het mooie is dat er staat, laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk hebben ontvangen, aan de genade vasthouden. Dat betekent, het koninkrijk van God staat vast en het is aan jou en mij en allen die geloven in de Heer Jezus gegeven. Dat betekent, je bent niet langer meer een slaaf, want een slaaf krijgt geen koninkrijk. Maar een zoon of een dochter van de Allerhoogste God, door het geloof in de Heer Jezus, die krijgen dat koninkrijk. Die zijn burgers van dat hemelse koninkrijk. En als burgers van dat hemelse koninkrijk mag je vasthouden aan de genade. Want het is niet jij of ik die dit hebben bewerkt, maar het is alleen maar Jezus die het heeft bewerkt. En als wij geloven in de vergeving en de heiliging wat hij heeft gedaan, dan is dat genade van God, zodat wij mogen leven vanuit dat onwankelbare koninkrijk en God mogen gaan dienen met eerbied en ontzag. Want God is een verterend vuur. Dat is nog steeds wel wat hij is. God zien, God dienen. De God die heilig is en de God die liefde is. En wij die hem mogen vrezen en de liefde terug mogen geven. Die beide. Waarom is dat zo belangrijk? En dat, daar sluit ik mee af met het volgende stuk wat ik las. Een tijdje geleden had ik een boekje van, ik weet niet of jullie hem kennen, een schrijver, ook een spreker, John Bevere. En John Bevere die schrijft, ik hoop zijn naam goed uitspreek, want ik zie geen teken van herkenning, maar oh wel. John Bevere die schrijft in dat stukje dat hij een ontmoeting kreeg in de gevangenis met een hele, in de jaren 80, eind jaren 80 van de vorige eeuw bekende televisie-evangelist. In die tijd een van de grootste bedieningen die er op aarde was, christelijke bedieningen, zowel financieel als rijkwijd. Alleen het werd nog groter toen hij werd betrapt dat hij geld achterover had gedrukt en voor zijn eigen gewin had gebruikt. En ook dat hij 7 jaar lang al in overspel leefde en dat ging ook de wereld over. Deze man kwam voor de rechtbank en werd uiteindelijk veroordeeld tot ruim 40 jaar, ik geloof 45 jaar gevangenisstraf. In hoge beroep werd dat teruggebracht tot 4 jaar. Dit is een waar gebeurd verhaal. In die 4 jaar heeft hij een boek gelezen van John Bevere en hij zei, ik wil deze man spreken. En John Bevere werd binnengebracht in die gevangenis en begon een gesprek heel ongemakkelijk, want ja, je staat daar en je weet wie deze man is en wat hij heeft gedaan. Je weet zijn roem, maar je weet ook hoe hij gevallen is. En de eerste vraag die deze man stelde aan hem, heb jij het boek zelf geschreven of was het iemand anders, was het een ghostwriter? Hij zei, nee, ik heb het zelf geschreven. Hij zei, maar mag ik jou wat vragen? Mag ik jou vragen, wanneer ben jij uit de liefde van Christus gevallen? Wanneer is jouw liefde voor hem gestopt? En de reactie van de tv-evangelist was, hoe durf je dit te vragen? En John was nog in de war en die zei, luister, je hebt financiën, geld achterover gedrukt, wat niet voor jou was bestemd, maar voor je bediening. Je hebt 7 jaar in overspel geleefd. Hoe kun jij zeggen dat je in die 7 jaar van Jezus hield? En de man antwoordde meteen en hij zei, John, en hij keek me recht in zijn ogen. Hij zei, John, ik heb nooit opgehouden om van Jezus te houden. Ik had alleen de vrezen des Heren niet. Ik had geen vrees voor God. En hij zei, en ik ben bang dat er in Amerika miljoenen mensen rondlopen zoals ik, die wel van Jezus houden, maar niet hem vrezen. Er staat zo'n prachtig vers in Spreuken. Spreuken, hoofdstuk 16. En in Spreuken, hoofdstuk 16, en dat zei deze man, noemde dat ook naar John wat hij had geleerd. In Spreuken hoofdstuk 16, daar staat het volgende. Door goede tierenheid, dat is een ander woord wat ook vaak wordt vertaald met liefde. Door liefde en trouw wordt de misdaad verzoend. En door de vrezen des Heren keert men zich af van het kwade. Door de vrezen des Heren keert men zich af van het kwade. En dit is de les die John leerde bij deze tv-evangelist die zelf dit had moeten leren. Ik had wel liefde voor Jezus, maar ik had geen vrees voor God. Want die vrees van God die houdt je weg bij de zonde. De zonde waarvan de duivel probeert om jouw leven stuk te maken. En door jou heen de levens van anderen. En als dat gebeurt, dan is het de boze die zijn zin krijgt. Maar als wij leren leven, niet alleen vanuit de liefde en de genade van God, maar ook in de vrezen van God, dan zal de vrees van God, of de vrees voor God, zal jou weghalen bij de zonde. En de liefde van God zal jou trekken tot zijn hart. En dat is de plaats waarvanuit wij mogen leven. Wij mogen leven vanuit die hartsrelatie die we hebben met de Vader, omdat Hij de liefdevolle, maar tegelijkertijd de heilige God is. En wij mogen in vreesde voor Hem leven, maar tegelijkertijd in liefde voor Hem. Want dat is wat God van jou en mij vraagt. En dan zijn liefde en de vreze des Heren en liefde van God en Gods heiligheid zijn in ons leven in een gezonde balans. En mag de liefde voor Jezus ook steeds meer groeien. En mogen we steeds meer groeien in een leven zoals God dat voor ons heeft bedoeld. En daar mogen we elkaar in helpen, daar moeten we elkaar in helpen, want daarvoor zijn we aan elkaar gegeven. En laten we dan zo leven met elkaar voor het aangezicht van God. Met een gezonde balans in ons leven. En een leven naar Gods wil. Een leven als vertegenwoordigers van zijn koninkrijk. Tot de dag dat de koning zal komen. Amen. Amen. Ik wil graag een gebed uitspreken, dan geef ik het over. Vader, dank u wel dat we u Vader mogen noemen. U bent in de Heer Jezus onze hemelse Vader, maar u bent ook de Almachtige, de Heilige. U bent de totaal andere. Niets of niemand is te vergelijken met u. Elk woord wat wij proberen te verzinnen, elk woord wat ik nu probeer uit te spreken, zal nog tekort doen aan uw grootheid en uw heiligheid, maar zal ook tekort doen aan uw liefde en aan uw genade. Want het is allemaal groter dan wij kunnen beseffen. Wat wij hebben is uw woord, wat wij hebben is uw geest. Wat wij hebben is u, Heer Jezus, als onze redder en onze leidsman, onze helper. En wat wij hebben, Heer, dat bent u die ons wil helpen en leiden door dit leven heen. In wijsheid, in genade, in kracht, in liefde. En ik bid, Heer, dat iedereen zoals we hier zijn, jong en oud, steeds meer mogen zien hoe groot en heilig u bent. Steeds meer mogen ontdekken dat we voor u mogen knielen, u mogen aanbidden. U verhogen, zoals uw woord dat zegt. Dat betekent niet dat we u groter kunnen maken, maar dat betekent wel dat wij ons kleiner kunnen maken. En ons afhankelijk weten van alles, van wie u bent en wat u doet. Leer ons zo te leven met u. Tot eer en glorie van uw naam.